Radio 1.
Annemie Peters.
Wordt vervolgd.
Een goeiemiddag. Wordt vervolgd ook deze week met gasten die gestopt zijn met wat ze jaar en dag hebben gedaan. Waar ze ooit met hart en ziel voor gekozen hebben. En waar ze nu, omdat ze dat willen, omdat ze dat moeten of omdat ze voor het blok zijn gezet, een streep onder hebben getrokken. Vandaag is mijn gast Pieter Delanois. Hij is leraar. Hij was mol in de laatste reeks op 4. En hij was ook priester. Maar er is veel gebeurd sinds de mol op tv. En dat priesterschap, dat is voorbij. Duidelijke en overtuigde keuze van het hart heeft hij gemaakt. Keuze die deze Bob Seger nog even voor zich uitschuift. Trouwens, zijn jongste tournee werd dan wel aangekondigd als een afscheidstournee. Maar daar zijn vorige maand toch weer een paar concerten aan toegevoegd. En of dat nu de laatste zijn geweest of niet, heeft hij niet gezegd. Trying to get my courage up. There was this long, lovely dancing little club downtown. Loved to watch her do her stuff. Through the long, lonely nights, she filled my sleep. Her body softly swaying to that smoky beat down on Main Street. Main Street. In the pool halls, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Well, I'd stand outside at closing time just to watch her walk on past. She looked so young and sweet as she made her way along down that empty street, down on Main Street. Down on Main Street. Away, zo heet die zogenoemde afscheidstournee van Bob Seger. Maar de fans schrappen dat afscheid sinds hij er nog een paar concerten aan heeft toegevoegd. Fans nemen niet graag afscheid, zullen we besluiten. En artiesten zelf ook niet. Priesters daarentegen. Pieter Delanois bijvoorbeeld. Goedemiddag.
Heel goedemiddag.
Nee, jouw afscheid was ook een moeilijke, weldoordachte beslissing. Hè? Afscheid van het priesterschap.
Ja, dat klopt. Ik heb dat 10 jaar, bijna 11 jaar gedaan. En daarna beslist om ermee te stoppen.
Voor wie jou niet kent, hè, je bent de priester uit De Laatste, De Mol. Je
was de voorlaatste mol.
Ja. Ik heb hem niet gezien, sorry. Ik heb die reeks nu toevallig niet gezien, sorry, Gilles de Koster. Je was ook de mol, hè, dat heb ik wel begrepen.
Klopt.
En ik heb ook begrepen dat je veel gelogen hebt in die reeks. Of, dat moest wel, want je was de mol.
Het moet, het hoort erbij, liegen aan de drie.
Sommigen zagen daar al een voorbode in van jouw latere beslissing. Liegende priester, dat kan niet. Voor wie het niet gezien heeft, even iets sprekends laten horen.
What the fuck? What the fuck? Oh, fucking hell. Oh, what the hell?
Het is niet helemaal eerlijk. Nee, dat is helemaal strak geknipt. het was niet in zo in één adem dat je gevloekt hebt,
nee,
maar toch geregeld.
Een paar keer.
We hebben ze toch gevonden, hè, over dat vloeken en zo. En die mooie vrouw die jouw nummer kreeg in die bar ergens in Mexico, lees ik ook in de boekjes, hè, daar is genoeg inkt over gevloeid, daar gaan we het niet weer over hebben. Wat doet het ertoe? Je bent priester af, je mag vloeken en je mag mooie vrouwen nummers geven. Je hebt trouwens een mooie partner gevonden, hè?
Ja, ik heb iemand gevonden die mijn hartje gestolen heeft, ja.
Fijn, mooi, ik weet het niet, ik ken haar niet. Ze wil niet in de media, ze heeft gelijk ook, we respecteren dat, maar je hebt een partner gevonden. Is zij de reden om uit het priesterschap te stappen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de initiële reden is waarom ik ermee gestopt ben. Omdat ik uiteindelijk iemand gevonden heb die mij steunt, die mij uitdaagt, bevraagt. En die ik super graag zie. En dat was niet combineerbaar met het priesterschap. De kerk zegt dat het niet kan. En dan vind ik dat je ergens eerlijk ook moet zijn. Hè. Je moet authentiek in het leven staan. En als iets niet kan en niet mag, dan moet je de eerlijke stap zetten en durven zeggen, ik kies voor iets en ik heb gekozen om te stoppen met priester te zijn.
Trapsgewijs heb je dat gedaan. Heb je eerst nog een beetje gelogen, zeg ik dan, tussen aanhalingstekens, dat je aan een doctoraat wou werken?
Het is niet helemaal gelogen. Het doctoraat was er in elk geval. Maar het was wel de aanleiding, of liever het excuus dat ik kon gebruiken op een aantal plaatsen. Allee, ik heb op school, ik werk nog altijd op school, ik geef les. Maar ik stond ook op de parochie en ik dacht dat het maar fair was tegenover de parochie om dat ietsje eerder af te bouwen. Want anders moeten zij die gesprekken ook gaan voeren intern rond uitreden. En dan krijg je altijd kampen. Hè. Mensen die zeggen van ja, we vinden het goed, dat moet kunnen. Heeft een goede keuze gemaakt. En ook mensen die zeggen van nee, dat is niet juist. En ik wou die discussie weghalen uit het parochieverhaal. Dus dan ben ik maar eerst gestopt met mijn parochiewerk.
Maar dan ook de discussie over het lief. Was je daar bang voor? Durfde je dat niet zeggen in eerste instantie?
Ja, toch wel. Maar goed, als je priester bent en vooral ook pastoor, dan hangen daar een aantal consequenties aan vast. Ik woonde een tijdje in een pastorie en ik wist ook, als je stopt, ja, dan moet je sowieso een huis, een plek vinden waar je kan gaan wonen. En het leek mij ook het makkelijkste om het gewoon stap per stap te doen. En bovendien was het een eerlijke afspraak met de school om te stoppen in de grote vakantie, omdat dat een rustige periode is. Omdat het makkelijker was om het af te ronden en neer te leggen.
Men zegt altijd, priesterschap, dat is een roeping. Hè? Dat is iets wat je voelt dat je moet doen en waarvan je weet wat de consequenties zijn. En één daarvan is het celibaat. Was je daar dan het in den beginnen eigenlijk al niet mee eens?
Goh, ik denk dat ik wel altijd vragen gesteld heb bij dat celibaat, maar weet je, ik ben aan die priesterstudies begonnen toen ik 18 was en ik was priester toen ik 23 was. Op zo'n moment denk ik dat je heel idealistisch bent en de wereld te weinig inschat en denkt dat je alles aan kunt. Ik was in elk geval zo. Ik dacht van, het hoort erbij. Ik was er geen grote voorstander van, maar ik dacht, dat gaat wel lukken.
En je had nog nooit een lief gehad dan? Want dan weet je toch dat de verleiding groot is?
Ja, ik was al wel verliefd geweest, maar niet echt iets groots zo. Nee.
Dus jij dacht, ik vind de ware niet. Ga maar priester worden, dan is het een tweede keus bijna.
Nee, maar nu klinkt... Nee, nee,
ja,
nu...
zo klinkt het dan, hè?
Nee. Het was echt een heel oprechte keuze. Het was iets wat ik wou doen, maar wel vanuit een hele grote vorm van idealisme. Ik had een aantal voorbeelden waarvan, bijvoorbeeld priesters, waarvan ik dacht van, wauw, wat die doen, dat is super. En dit wil ik ook gaan doen met mijn leven, dacht ik toen ik 23 was.
Wetende, een lief hoort daar nooit bij, hè?
Ja. Maar ik denk dat ik het toen gewoon een beetje onderschat heb.
En krijg je in je opleiding genoeg overtuigende argumenten voor dat celibaat, waarbij je je kunt neerleggen?
Nou, in de opleiding wordt het heel erg duidelijk gemaakt dat het erbij hoort. Maar het is ook een onderwerp dat bitter weinig aan bod komt. En ik denk...
Ze verzwijgen dat een beetje.
Nee. Verzwijgen, ik weet het niet. Maar het wordt niet heel uitgediept aangebracht. Omdat er veel meer gefocust wordt op het eindverhaal, op wat je wil worden en de voorbereiding daarop.
Ze gaan er ook vanuit dat je dat weet natuurlijk. Hè?
Ja, ik weet het.
Ja. Maar van Jezus moest het niet. Die had apostelen die getrouwd waren.
Sowieso, hè. De eerste paus, die Petrus, had een schoonmoeder, dus die moet ook getrouwd geweest zijn. En het was een gewoonte in de kerk tot in de 11e, 12e eeuw. Toen waren priesters vaak en bijna altijd getrouwd. En het is ook zo in alle andere aanverwante christelijke kerken.
Ja, maar ik las daar een mooie uitleg over. waarom ze dat dan toch ingevoerd hebben, dat celibat. Hebben jullie die geleerd in de opleiding?
Denk
heb
er
je
vanaf
die verdrongen? Welke ken jij?
De economische redenen, omdat de schatten van de kerk verloren gingen aan aanverwanten en families. Ja. En de kerk daarbij een beetje zijn macht verloor in de middeleeuwen. Hebben ze toen maar gezegd van, hier trekken we streep.
Ja, dat is een mooie uitleg, lelijk uitgelegd. Hè? Je benadrukt de macht van de kerk, maar je kan het ook mooi uitleggen dat de priester los komt te staan van de familie en geld en goederen eigendom van de kerk werden.
Dat is een mooie uitleg, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, het is vaak in de kerk dat er een aantal, in het verleden, een aantal regels gesteld geweest zijn die dan vaak een spirituele onderbouw of een mooie moraliteit krijgen. En dat is ook nooit echt fout bedoeld geweest. Dat speelde ook vaak mee. Maar historisch gezien moet je de twee in samen nemen. Hè?
Ja, en als jij de macht benadrukt, de macht van de kerk, dan denk je dat dat ook een vege motivering is die heeft meegespeeld.
Maar ik geef geschiedenis aan de leerlingen van 15 en 16 jaar, dus de kerkgeschiedenis van de middeleeuwen zit er helemaal bij. Ik denk dat het de twee is. Ik wil zeker niet meedoen aan het verdoemen van de kerk, omdat die heel vaak hele goede beslissingen genomen heeft, maar ik denk historisch gezien moeten we het er een stuk bij nemen dat de paus, behalve een morele figuur in de middeleeuwen, ook vaak een historische mastodont was die meespeelde op het niveau van koningen en keizers in die periode.
En leg je de twee uit aan jouw leerlingen? Want het gevaar bestaat, of het risico bestaat, dat je het ene verhaal benadrukt en het andere.
Ja, ik geef gelukkig geschiedenis en godsdienst. Dat wil zeggen dat je in het ene vak de almacht van de paus zal benadrukken. En dat je in godsdienst ook de moraliteit en de onderbouw en de mooie kant van het verhaal kan benadrukken.
Ja. Heb je in je achterhoofd altijd de mogelijkheid van stoppen gehad? Toen je priester werd, hè, dacht je toen... Maar er is toch nog altijd het poortje om er terug uit te stappen.
Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik ja zeggen.
Want je hebt gestudeerd, hè?
Ja, ja.
En dat doe je niet als je alleen maar en altijd priester wil worden. Dan studeer je ook maar andere dingen.
God, ja, dat weet ik niet. Ik heb vooral gestudeerd omdat ik in het onderwijs wou terechtkomen. En ik heb het altijd niet eerlijk gevonden dat priesters zomaar gebombardeerd werden in het onderwijs, zonder de nodige diploma's soms en de nodige vereisten, waarbij je een plek inneemt van iemand die gestudeerd heeft en die eventjes aan de kant geschoven wordt.
Dat is de mooie uitleg.
Ja, nee, maar ja. Dat was eigenlijk... Je zal me er vaak op nemen vandaag.
Aan alles bestaan twee kanten.
Ja, maar dat was eigenlijk... Dat was het idee dat erachter zat. Daarom ook gaan studeren. Maar ik wist ook dat het studeren een diploma zou opleveren. En mocht ik ooit stoppen, om welke reden dan ook...
Zie, in dat achterhoofd. Hè?
Het zat... Ja, het zat in het achterhoofd. Ja.
En jouw ouders juichten dat ook toe, neem ik aan. Of was het nog de tijd? Nee, je bent te jong om nog in de tijd geboren te zijn, dat een priester in de familie wel iets was om mee uit te pakken.
Ja, die tijd was voorbij. Ik weet heel goed dat mama en papa op het moment zelf eigenlijk niet zo gelukkig waren. Net omdat ze soms bang waren, bang waren voor de moeilijke kanten.
Ja, dat en dat ze zelf getrouwd waren natuurlijk.
Ja, en de eenzaamheid en zo.
Ja. Ik ga een plaat draaien die voor jou geschreven lijkt te zijn. Het zal niet, hè, maar het lijkt. Je kunt het maar geloven.
Ik ben benieuwd.
In Van Wigbert, Het kan niet.
Je kan niet blijven wonen waar je steeds bescherming vindt. Je hoort het verre huilen van de wolven in de wind. Je kan niet blijven schuilen onder moeders paraplu. Nee, je moet de straat op en je plaats op ijs in het nu. Kan niet, dat kan niet, kan niet, dat kan niet. Je brengt jezelf in zevenbochten voor je bent gestart. Luistert niet meer naar je hoofd, laat staan naar je hart. Iedereen plezieren is een hopeloze zaak. Als je vrij wil worden, is dat zeker niet jouw taak. Nee, kan niet. Yeah. jij streelt, je wil de haar en wereldvrede zijn feit. En je denkt dat kan niet, nee, kan niet, dit gebeurt niet, dat kan niet. En als je op een dag denkt dat je meeloopt in haar draag, en als je op een dag merkt, dit is niet het juiste pad, weet je. En zij zegt het leven wordt heel fijn met jou erbij. En je denkt dat kan niet, kan niet. Dit gebeurt niet, dit kan niet. Kan niet, gebeurt niet, kan niet. Dat kan niet.
We vinden hem allebei goed, Pieter Delanois en ik, Wigbert, en kan niet. Er is hinder door een ongeval op de buitenring rond Brussel in Zaventem. De linkerrijstrook is versperd. Er staat file en het verkeer vertraagt ook op de E40 van Brussel naar de kust in Zwijnaarden.
Radio 1.
Wordt vervolgd.
Pieter Delanois bij mij dus, hij wordt vervolgd. Dat gaat over stoppen, dat gaat ook over verder gaan. Maar nog even over stoppen. Hè. Gestopt als priester omdat je niet kan leven, onder andere met dat opgelegde celibaat. En dan lijkt het een simpel verhaal. Pieter, hè, je wordt verliefd, je denkt dat kan niet, zoals Wigbert. En je stapt eruit, uit dat celibaat, uit het priesterschap. Maar een priester die is wel een beetje meer gepamperd dan de doorsnee mens. Hè. Je hebt het daarnet al gezegd, ik woonde in een mooi huis.
Ja, dat klopt. Ja.
Je vliegt uit dat huis natuurlijk. Mooie pastorie is dat dan vaak, hè?
Een hele mooie pastorie. Dat zijn pastorie. De mooiste. Ja, dat zijn vaak hele mooie panden.
Ja.
Ja, nu... Ja, ik huurde daar wel. Dat was wel een voordeel. Ik noem dat een voordeel omdat ik daarmee een beetje wist hoe de wereld in elkaar zat. Ik moest mensen al een huur betalen omdat ik geen fulltime pastoor was. Maar dat combineerde met les te geven en mijn hoofdopdracht was wel... lesgeven.
Ja, dat maar, is ook een geluk, hè, dat dat jouw hoofdopdracht was, want je moest uit één job stappen, maar niet uit de andere. Dus één loon viel wel weg, maar het andere niet.
Een mini-loontje viel weg. Maar goed, dat is wel waar, want ik ken wel wat priesters die in het parochieleven stonden en die de voorbije jaren gestopt zijn met priester zijn. En die ook zeiden van, nu valt echt alles weg. Want het leven draaide rond die parochie. Dat was hun werk ook. Ze woonden in het huis bij de parochie. En het moment dat je stopt, is het ook gedaan. Moet je een nieuw huis zoeken? Moet je vaak ook een andere plek zoeken? Heel veel van die priesters blijven niet wonen in de stad waar ze werkzaam zijn. En dan moet je ook nieuw werk gaan zoeken.
Zou het voor jou een moeilijker beslissing zijn geweest als je geen loon van het ministerie van Onderwijs had gekregen, maar alleen dat priesterloon had gehad?
Het zou het niet makkelijker gemaakt hebben, omdat het is en blijft het stoppen wil zeggen, plots is het gedaan. En dan moet je die nieuwe weg inslaan. Maar ik zou het ook wel gedaan hebben. Maar dan ging het een zoektocht geweest zijn naar een nieuw werk. En wie weet wat ik dan zou gedaan hebben.
Misschien een beetje langer geduurd hebben. Hoe moet dat zijn, hè, voor mensen die helemaal van de kerk afhangen? Nu, de radio stond aan vorige week, vrijdag, toen ik Word Vervolgd aan het voorbereiden was. En dan loopt de winter van op Radio 1. Heb je dat toevallig gehoord?
Nee, sorry.
Dat is telkens met één gast die een thema heeft waar rond luisteraars dan platen voorstellen. En de gast was Koen Wouters, niet de zanger, de journalist.
Ja.
Zijn thema was God. En hij legde uit waarom. Luister eens mee.
Mijn vader was priester. Die was verbonden aan de abdij, de Norbertijnen abdij van Tongerlo. En mijn moeder was zuster, een non, zoals ze dat in de volksmond noemen. En die was verbonden aan de Josephinen, een congregatie die in Brugge en Oostende zat. En ze hebben elkaar, zoals dat bij veel mensen gebeurt, op het werk leren kennen. Mijn vader die trok rond, die ging preken. Die werd uitgestuurd om in parochies te preken. En die is eens komen praten in de godsdienstles van mijn moeder. En daar is de vonk overgeslagen.
En toen, Pieter, Ja, ik kan de spanning niet opbouwen, want het feit dat Koen Wouters bestaat, zegt alles natuurlijk. Ja. Priester en non zijn uitgetreden, ze zijn getrouwd en ze hebben een kleine gekregen, genaamd Koentje. Koen is een jaar of 40, dus dat is lang genoeg geleden om het nog helemaal anders ervaren te hebben.
Dat is pas dapper.
Ja, dat is pas dapper. Is het goed als we mama Wouters er even bij halen?
Ja,
aan de telefoon. Ze heet Anne Verbeke. Dag mevrouw Verbeke.
Ja, goedemiddag.
Wat was de nonnekesnaam eigenlijk?
Aanvankelijk zuster Helena, maar dat is toch weggevallen na een tijdje. Dus ik ben dan gewoon zuster Verbeke geweest.
Of zuster Anne, dat is nog mooier. Hè? De tijd ligt lang achter je.
Je bent dat is 50 jaar geleden.
50 jaar zelfs al uitgetreden voor de liefde, net zoals mijn gast Pieter Delanois hier in de studio. Vind je het evident van wat hij gedaan heeft of vind je het knap van hem?
Ik vind het knap van Pieter. Ik zou hem feliciteren om twee redenen. Omdat eigenlijk door uit te treden zeg je toch nee aan de schijnheiligheid, sorry voor het woord, de schijnheiligheid van het instituut kerk, waar je, als je consequent bent en zegt ik wil niet in een dubbele situatie leven, ik kies voor mijn partner, dan word je echt uitgestoten en dat is echt onchristelijk en dat moet wel eens aangeklaagd worden, hoe meer hoe beter, vind ik persoonlijk. Zijn tweede reden is dat hij gekozen heeft voor zijn partner, want nu gaat het over de priester, maar de vrouw die daarbij betrokken is, dat is een totaal ander verhaal dat ook wel eens in het nieuws mag komen, vind ik.
Nu zeg je heel veel in één zin, hè. Anne, nu zeg je heel veel in één zin, hè.
Ja.
Dat uitgestoten, dat moet ik even checken bij Pieter. Heb je dat ook zo gevoeld? Je treedt uit en dan word je uitgestoten?
Van, niet helemaal, maar ik begrijp echt wel wat dat ze bedoelt. Het is jammer, maar ik denk dat de kerk dat ook zelf zal zeggen, maar zij hebben wel de kans om het te veranderen. Maar het is jammer dat als je kiest voor de liefde, dat je ook alles aan de kant moet zetten.
Dat je alles
en dat je meteen moet stoppen.
Wat het meteen zo moeilijk maakt voor veel mensen.
Ik denk
toch
het, ja.
Ja, ja. En dat tweede dan, hè, mevrouw Verbeek, je zei in mijn tijd, ik heb je onderbroken omdat ik eerst op dat uitgestoten wou verder gaan, maar je had het over de vrouw, of de, laten we zeggen, partner, want het zijn vaak ook mannen hè, voor wie priesters
Absoluut.
Kiezen, of voor wie mensen kiezen. Wat wou je daarover zeggen?
Wel, ik wil zeggen dat doordat de kerk over dat celibaat daar absoluut niet wil herzien, zijn er heel wat priesters die ofwel een uitlaatklep zoeken in overmatig drankgebruik. Of het kan zelfs zelfdoding zijn. Maar ook heel veel die, ja, denk ook aan kindermisbruik, maar dan een andere reeks, misschien wel de grootste, die een dubbel leven leiden. Die dus inblijven, om de redenen die Pieter zegt. Je hebt een dak boven je hoofd, je hebt een status, je wordt erkend, je hebt je job. En als je wilt trouwen, dan moet je dat allemaal achterwege laten. Hè. Wij hebben de tijd meegemaakt, wij hadden geen inkomen, wij zijn met niets begonnen. Maar we zijn er goed geraakt en we zijn met heel veel enthousiasme ook weggegaan en we zijn ook heel tevreden. Maar het blijft toch een hele opgave. Maar ik wil het hebben over die derde groep priesters die dus omwille van die reden niet uittreden, maar die wel een vaste relatie aanhouden. En dat komt vaak omdat die vrouw, meestal zijn dat heel lieve mensen, die zo empathisch zijn. Ik ken heel persoonlijk iemand die zegt, ja, ik zei, je moet voor mij niet uittreden. We kunnen een goede relatie blijven hebben, maar ik wil u dat niet ontnemen. Dat is heel mooi. Maar intussen is die vrouw en zijn die vrouwen over de 60, 70. Wat hebben die? Niets. Zij worden niet erkend.
Ze kunnen nooit ergens met hun lief komen.
Ze kunnen niet met hun lief ergens komen.
Je zegt dat is de grootste groep hè, van de priesters die een relatie hebben. Die blijven priester en die hebben in de duik een relatie.
Ken jij er zo ook, Pieter?
Ga even naar Pieter, naar mijn gast hier. Ken jij er zo ook?
Ja, maar ik denk dat bijna iedereen in heel Vlaanderen wel zo'n voorbeeld kent. Maar ik snap mevrouw heel erg. Het is zo'n hele lieve en eerlijke zoektocht naar wat is de plaats van je partner dan in dat verhaal. Het zijn partners die in de duik moeten leven, maar die dus ook geen plaats krijgen in dat verhaal. En dat moet ook moeilijk zijn.
Maar die daar ook voor kiezen, hè? Want dat hoor ik toch net ook. Die vrouwen, die accepteren dat wel, dat ze in ergens, de schaduw leven. Ja, dat is een keuze die je maakt, toch ook?
Ergens wel, maar ik denk dat het een keuze is omwille van de liefde. Mm. En het samen zoeken en het soms al zo lang samen zijn. Maar stiekem hoop ik een beetje, en ik denk dat ook is wat dat mevrouw wil zeggen, dat er ook in de toekomst een beetje aandacht voor die partners zijn. En ook al mag het niet, dat het gewoon erkend wordt.
Ja, maar dat goed, dat is pas hypocriet, hè? Het mag officieel niet, en dan ga je toch als kerk dat gedogen, wat dan blijkbaar ook gebeurt. En wat meer aandacht voor die partner, dat is pas echt accepteren, terwijl het officieel niet mag.
En terwijl
dat
het zo
je beter afschaffen.
Ja, dat is waar.
Ja. Ja, dus dat is een fout voorstel, dat trekken we terug.
Ja, maar het was meer vanuit een aanvoelen. Onlangs is er een iets wat oudere priester overleden. En die had een levenspartner. En ik weet niet of dat hij er een relatie mee had of wat dan ook. Maar ze stond op de rouwbrief. En ze kreeg een plek in die viering. En dat vond ik toen zo mooi. En ik weet het, je zou kunnen zeggen van ze hadden misschien moeten uitreden. Of je zou kunnen zeggen van de kerk zou het celibaat moeten afschaffen. Maar ik was gewoon blij voor haar dat ze daar haar plek kreeg.
Ja, maar als we het als gemeenschap accepteren, waarom houden we het dan in stand? Ik moet het misschien aan mevrouw Verbeke vragen, want jij klinkt een beetje boos, mevrouw Verbeke.
Wel, ik wil wel tussenkomen, omdat, als Pieter nu zegt, ik ben al blij dat ze op een overlijdensbericht staat. Intussen is er aan voorbij gegaan dat die vrouw geen recht heeft op een kind hebben, op een kleinkind hebben. Zij moet alles opofferen voor die relatie. En misschien weet je dat ook niet in het begin, dat het allemaal toch nog niet zo simpel zal zijn, dat het ook moeilijk zal worden, misschien met het ouder worden. Die vrouw, die staat eigenlijk nergens. En dat ze dan op een doosbrief mag staan, dat vind ik toch maar een pulsschilletje.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, mevrouw Verbeke,
het is al goed.
Ze hoeft niet te kiezen voor een man die voor haar niet...
Nee, maar de
dingen aan de kant wil schuiven, dat is zoals je er minnaars op nahoudt, of minnaressen bijvoorbeeld. Dat zijn ook keuzes die mensen volwassen en wel maken.
Ja, maar hier gaat het wel over een priester die een status heeft, een functie heeft. En dat zijn ook meestal vrouwen die ook een religieuze achtergrond hebben, of die toch daarvoor openstaan. En die ze zien die man heel graag. En zij voelen ook dat die man... ja, haar graag ziet. Dus het is een echte liefdesverhouding. En dan komt de vraag, wie moet wat opgeven? He? Nu, ik vind omwille van de eerlijkheid, ook tegenover de kerk, om die schijnheiligheid, noem ik het, niet in stand te houden, ben je beter de stap te zetten. Maar iedereen beseft dat direct, vindt, doet dat ook. Maar ik wil alleen maar zeggen dat die vrouwen een heel opofferende functie vervullen. En dat die ook rechten hebben. En die moeten dus ook akkoord zijn om voor de rest van hun leven bijna in de verborgenheid als de dienstmaagd te leven. Vind ik toch wel een grote vernedering voor de vrouw.
Ja. Mag ik nog één vraag stellen aan jou, Pieter? Hoe vaak gebeurt dat? Heb je daar een idee van? Hoe vaak zijn dit soort relaties gaande zonder dat priesters doen wat jij gedaan hebt?
Boah, ik vind dat moeilijk. Ik kan daar geen cijfer op plakken.
Van de 100 priesters, hoeveel?
Maar ik denk dat er een grote groep is. Maar ik denk dat... Het probleem is ook dat... Ik weet het ook helemaal niet. Maar ik denk het wel. Dat er een grote groep van priesters zijn die met die eenzaamheid niet om kunnen. En een partner, een levenspartner of echt een vriend of een vriendin hebben.
Want je hebt een hele generatie, je hebt bisschoppen, zoals meneer De Kezel, voormalig bisschop van Brugge dan, die dat ter discussie stellen, dat celibaat. Hè. Die vinden dat daar in de kerk een debat over moet gevoerd worden. 10 jaar geleden al, toen had dat misbruik in de kerk daar vast iets mee te maken. Als de paus het kon, zou hij het misschien ook afschaffen. Maar dat kan niet.
Nee, maar ik weet dat de Vlaamse bisschoppen... eigenlijk vragende partij zijn om het verhaal rond het celibaat weer op tafel te leggen en te bespreken. Maar goed, dat zijn maar de Vlaamse bisschoppen binnen een universele kerk met mensen van over heel de wereld.
Die zeer conservatief is wat dit soort dingen betreft. En dat maakt het debat zo moeilijk.
Ja, maar... Ja, ik, ja. Maar conservatief, dat is zo'n beladen woord.
Dat is een beladen woord, maar alles is in dit verband een beladen woord.
Maar allez, ik wil zeker niet zomaar de kerk de zegen gaan geven, maar ik weet wel dat het probleem met celibaat uiteraard vasthangt aan niet alleen die universele kerk, maar ook die culturele gedrevenheid van die hele kerk. Het zijn al die continenten en al die culturen en de plaats van de priester in heel die wereld die het zo moeilijk maken om dat gesprek op tafel te leggen.
Ja, en al die andere culturen of bepaalde andere culturen zijn denken daar anders over dan wij in onze cultuur. En dat moet je ook respecteren, natuurlijk.
Ja, dat klopt. Ja.
Mevrouw Verbeke, ik vind dat Koen daar op een keer zijn boek over moet schrijven. Dit verhaal smeekt om een boek of een film. Maar misschien is hij al bezig achter de schermen. Ik ga een plaat draaien over geloof. Met een beetje verbeelding gaat dit over geloof. Ja. Why don't you believe in me? Alles is dubbel vandaag van Nathalie Pruins. Ja. Dank je wel, mevrouw Verbeke.
We've had enough time to find what we are. The reason we should be walking in the dark. But now we should know how cruel love can be. You take so long to say it, it only makes it harder. You're pushing me farther and farther. You pretend as if you don't know how it's bringing.
Voor ik ging praten, Pieter de Lanois, priester. Maar nu niet meer, ik wou jouw boek voor het laatst bewaren. Maar ik ga het nu toch wel geven, omdat het zoveel zegt over de moeilijkheid van de keuze. En waar we het daarnet over hadden, om geen priester meer te zijn. Hè? Keuze om geen priester meer te zijn. Mensen mogen echt niet denken dat je dat gauw even tussen de soep en de patatten beslist. En voor wie vorige week niet luisterde, ik vraag elke gast naar een boek dat hij of zij aan het lezen is of gelezen heeft en dat iets zegt over of dat helpt bij de beslissing om te stoppen of te moeten stoppen. Voor jou was de beslissing over het boek er ook al een moeilijke. Je zei, ik lees geen boeken.
Ja, ik lees niet veel boeken. Nee. En de zaken die ik lees, die hebben weinig invloed gehad op welke keuze dan ook.
Een vak literatuur, zullen we het noemen. Maar goed, toen ik zei, een gedicht mag ook, toen begon het bij jou wel meteen te dagen. Het is een gedicht geworden van Pablo Neruda. Je moet dat een beetje kaderen.
Ja, het is een gedicht dat ik gebruik in mijn lessen in het vierde middelbaar. Omdat het gaat over keuzes maken en gaat over hoe je je leven invult. Maar ja, ik ben al een tijdje gegrepen door Pablo Neruda. Dat komt eigenlijk uit de afgelopen jaren, omdat ik wel hield van het harde verhaal dat Latijns-Amerika de afgelopen 30, 40 jaar meegemaakt hebben. Of heeft liever. En alles van bevrijdingstheologie die vandaar komt. En die Pablo Neruda past helemaal in dat verhaal van een lichtelijke opstandigheid en durven uitspreken. En dan hanteert hij, wat ik in de les graag noem, de tweede taal. Zo die taal waarmee je toch dingen kan benoemen die anders een beetje onuitspreekbaar zijn.
Het klinkt als een gedicht dat jou over de streep heeft getrokken of mee heeft helpen over de streep te trekken.
Nee, eigenlijk niet en eigenlijk wel. Het is een gedicht dat ik cadeau gekregen heb een jaar of zo geleden van goede vrienden die het in posterformaat gegeven hadden. Voor mijn verjaardag of kerstmis, ik wil er vanaf zijn. Maar toen ik het las, dacht ik, dit is iets waar ik iets aan heb. En ik lees het soms nog en ik blijf zeggen, het is iets waar ik iets aan heb.
Hij sterft langzaam, degene die niet reist, degene die niet leest, degene die niet naar muziek luistert, degene die niet door zijn ogen weet te vinden. Hij sterft langzaam, degene die zijn gevoel van eigenwaarde vernietigt en die nooit hulp of steun vraagt. Hij sterft langzaam, degene die de slaaf der gewoonte wordt en elke dag dezelfde paden bewandelt en die nooit van mijlpaal verandert. Degene die nooit een risico neemt om de kleuren van zijn kleren te veranderen of nooit met een vreemde praat. Hij sterft langzaam, degene die passie vermijdt met een gepaardgaande wervelwind van emoties, van degene die het licht terug in de ogen brengt en gewonde harten geneest. Hij sterft langzaam, degene die niet van koers durft veranderen als hij ongelukkig is op het werk of in de liefde. Degene die geen risico's durft te nemen om zijn dromen te realiseren, die niet één keer in zijn leven vlucht van de zoveel gedegen adviezen. Leef nu en neem vandaag nog risico. Handel nu. Laat jezelf niet langzaam doodgaan en ontneem vooral niets om gelukkig te zijn.
Ingelezen door Pablo Neruda. Zo leek het wel. Ja. Het was Dirk Blanke van onze... En
met dramatische muziek eronder.
Ja, het gaat over jou, hè. Dat gaat toch over jou?
Ja, maar ik was weer, toen ik ernaar aan het luisteren was ik weer helemaal aan het denken over op het laatste, leef nu en vlucht niet weg van gelukkig zijn. Want daar gaat het eigenlijk over. Het durven zoeken naar geluk en het durven gelukkig zijn.
Ja, hij sterft langzaam, degene die de slaaf der gewoonte wordt, die elke dag dezelfde paden bewandelt, wat niet slecht hoeft te zijn, behalve als er aanlokkelijkere paden voorliggen natuurlijk.
Ja, maar toen ik het gedicht weer herlas, dacht ik opnieuw, er is niets ergs aan 10 jaar iets gedaan hebben en daarna zeggen van, nu sla ik andere paden, andere wegen in.
Mm-hmm. Het zou jou ook kunnen geïnspireerd hebben tot... niet tot het uitreden, maar tot vechten. Tegen wat je ervaart als achterhaalde verplichtingen van de kerk, bijvoorbeeld.
Het zou zeker kunnen hebben, want Pablo Neruda had dat barricadegevoel ook. Mm-hmm. Hij was een barricademan, mm-hmm, met zijn poëzie.
Waarom heb je het gevecht niet gevoerd?
Ja, ik denk dat ik het vaak gedaan heb. Ik denk dat ik vaak intern gevochten heb voor een aantal zaken die ik belangrijk vond. Aan veranderingen, vaak durven op tafel slaan liever, vaak gedurfd heb om de knuppel in het hoenderhok te smijten.
En het is niet gelukt dan?
Goh, nee, het is niet gelukt, maar het was zoals mevrouw daarnet ook zei, het is goed als af en toe iemand de hoegemeente wakker schudt. Of vind je dat te makkelijk?
Nee. Maar het is nog mooier als er resultaat is natuurlijk.
Ja, ik weet het, maar goed, ik denk soms, ik heb mijn best gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan.
Waartegen heb je nog gevochten, bijvoorbeeld?
gelijkheid, het aanvaarden van het anders zijn van iedereen. Maar soms ook gewoon tegen lokaal, tegen een frisse, of liever voor een frisse visie op kerk zijn, op gemeenschap vormen, op vernieuwende manieren, op parochie vormen, op het feit dat de jeugd van tegenwoordig een heerlijke uitdaging is en ons kan inspireren en niet per se een angst moet inboezemen dat plots alles anders is of zo. Maar dat blijf ik ook een beetje doen nu. Als sta ik nu een beetje in een andere positie.
Ja, ja, het is niet omdat je geen priester meer bent dat je niet meer dingen kunt aankaarten natuurlijk. Hè? En je zit ook nog in een positie waarin je dat zeer goed kan. Hè?
Ik zit in een heerlijke positie. Ja. Het onderwijs is een zalige plek om jonge mensen te vormen en te inspireren. En uit te dagen om een tikkeltje anders te denken dan ze gewoon zijn.
Ja, dat had je vroeger ook kunnen bedenken natuurlijk. Ja. 10 jaar terug.
Ja.
Ja. Oh ja, nu is het makkelijk gezegd. Ja. Natuurlijk, 1 plaat en dan moeten we al afsluiten. So happy to have you on the show again. How have you been? Can grasp it harder what I need. What I want, what I seek, I got visions, I got dreams. What I do know, I need answers. Colors on my canvas, suppressing all this madness. All I do know, I'm just trying to bump, I'm just trying to stunt. Do what the fuck I want and don't lose track of the objective till it's done. Push, break through when the ceiling's hit. Till the globe is 7 billion people spinning on my fingertip. Shit. Hold up, wait, don't let me go now, go now. Point your gun and let the smoke. Smoke out. Hold up, wait, don't let me go now, go now. Point your gun and let the smoke out, smoke out. The pressure building up and down like a stack of cash. Gotta go get it while it lasts, cause the fuel burning fast. Instructed to slow down, but I ain't trying to hear no facts. I put the burner through the gas, started questioning the blanks. Like the reason why I'm changed, the reason why I've changed. Will it ever be the season of the fam I used to claim? With half of them in vain, and magic in the hands. How many shots it finna take till we go out with a bang? Hold up, wait, don't let me go. Sample van Tim van Wim de Kranen in dit nummer van Black Wave. Pieter Delanois bij ons eerste verkeer. Hinder nog door een ongeval op de buitenring rond Brussel in Zaventem. Linkerrijstrook is daar versperd. Er staat een file en daardoor ook vertragen op de E40 vanaf Sterrebeek.
Radio 1
wordt vervolgd.
Pieter Delanois, zei ik dus, een uur radio gaat al even snel voorbij als een mis.
Of misschien iets sneller.
Die jij niet meer mag geven, trouwens.
Nee, die ik ook niet meer geef. Ja.
Ik zag nog wel jouw website, ja, pieterdelanois.be, waarop je jezelf nog wel verhuurt als priester, nee, mag ik niet meer zeggen.
Nee, je mag het zeker geen priester noemen, omdat het ook zo'n idee zit. Het is een beetje meer... Ik heb het altijd leuk gevonden om liturgie te vieren en voor te gaan in een viering die voor mensen belangrijk is. En toen dacht ik, als ik stop als priester, dan kan ik dat misschien wel blijven doen. Maar dan alternatief en profaan. Dus geen sacramenten meer, geen huwelijken, geen doopsels of zo, maar profane rituelen.
Zoals daar dan... Oh ja, wat je bij begrafenissen, bij moderne begrafenissen tegenwoordig
bijvoorbeeld,
ziet, die
ja.
vaak mooier zijn dan de... Dan de, of even mooi, minstens zo mooi.
Ja, even mooi.
Dat mensen dingen verzinnen die dicht bij de overledenen staan en ja. dus dicht bij henzelf.
Ja, ik denk gewoon dat er heel veel mensen zijn die op kruispunten van het leven nood hebben aan symbolen, symbolieken en
rituelen. Hè?
Ja. En de kerk kan die leveren, maar mensen die geen boodschap hebben daaraan of die iets alternatiefs zoeken... Die hebben ook nood aan rituelen. En ik denk dat het een uitdaging is om op zoek te gaan naar nieuwe rituelen, naar nieuwe symbolen, naar nieuwe manieren van vieren.
Gebeurt dat bij huwelijken al veel eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel. Allee, dat merk ik in de recente contacten ook, dat mensen eigenlijk op zoek zijn naar een waardig alternatief om uit te drukken wat hen zo dierbaar is. Het feit dat ze elkaar zo graag zien, dat ze het willen uitspreken aan iedereen om hen heen, maar niet goed weten hoe. Omdat ze bijvoorbeeld niet gelovig zijn en dus niet bij de kerk terecht kunnen. Maar wel een ritueel zoeken. En dan gaan we gewoon op zoek, toch? Dan praat ik met hen en dan zoeken we tot we een soort van ceremonie uitbouwen. En een ritueel uitvinden, als het ware. Want ik wil helemaal niet vervallen in zo het naapen van wat ik als priester deed. Ik ben gestopt en ik wil daar ook consequent in zijn.
Maar waar kom je dan bij terecht, bijvoorbeeld? Ik vind dat iets... Enfin, ik maak nog weinig trouwpartijen mee in mijn omgeving.
Goh, maar, waar kom je bij terecht? Dat is bij het feit dat trouwers eerst zeggen van... we willen een viering in de feestzaal. En dan gaande de weg uitkomen bij... we willen een ritueel uitvoeren waarbij we bijvoorbeeld iets tastbaars maken met iedereen die er is, om dan later een plek te geven in ons huis. Dat zijn zo van die zaken die komen en dan merk je dat mensen daar heel erg mee bezig zijn, naartoe groeien en dan jaren later het nog altijd op de kast hebben staan. En blijven herinnerd worden aan het machtige moment.
Dat is mooi, ja. Zou jij nog kunnen trouwen? Voor de kerk bedoel ik dan, hè?
Ja, ik heb mijn laïcisering aangevraagd en dus alles in werk gezet om geen priester meer te zijn. En dan kan ik in principe nog trouwen voor de kerk.
Voor de kerk ook, die zou dat toestaan.
Ja,
dus je bent nog half priester eigenlijk op dit moment?
Nee, ik ben helemaal geen priester meer. Dat hebben we afgerond. Maar goed, die laatste papieren stappen zijn nog eventjes bezig. Maar dat komt in orde.
Ja. Het wil toch ook zeggen, hè, als je jezelf als voorganger verhuurt, dat je het mist, het vak.
Goh, er zijn heel veel dingen die ik niet mis. Want wat ik nu doe en het leven dat ik nu heb, vind ik super. En daar ben ik heel gelukkig in. Maar het voorgaan is wel iets wat ik altijd heel leuk gevonden heb. Die liturgie, dat goddelijke theater, dat is altijd een beetje een passie geweest. En ik vind het leuk dat ik iets gevonden heb waar ik het op een profane manier kan doen. Maar wel blijven doen. Het zoeken naar de juiste teksten, de juiste muziek, de juiste symbolen om dat speciale moment voor mensen belangrijk te maken.
Je kan dat ook op school doen, hè? Dat herinner ik mij toch ook, zelfs van mijn jaren op school.
Ja, ja, ja.
Noemden we dan de bezinningen, dat zal tegenwoordig wel anders heten.
Nee, eigenlijk niet.
Nog altijd
bezinningen. Ja, ik ga voor op school in bezinningen en we organiseren met de leerlingen op belangrijke momenten ook evocaties, waarbij we het Bijbelse verhaal van het moment uitleggen aan de leerlingen en zij dan met hun muziek en hun dans en hun toneel alles een beetje mee elkaar helpen toveren om het over te brengen. En daar hou ik van. Dat vind ik heerlijk, dat ik dat ook kan blijven doen.
Ja, het is een soort van theater toch ook, hè?
Enfin,
dat kun je ook denken als je in de kerk zit, dat wat je ziet opgevoerd worden, is ook een soort van...
Het is een theater. Ja. Ik denk als je iets brengt dat het gewone overstijgt met taal en muziek en met dansen, met symbolen, dan slaag je erin om mensen te raken. En dan raak je met wat je doet, maar dan raak je ook met een verhaal. En dat is wat ik al altijd zo belangrijk gevonden heb en altijd belangrijk zal vinden rond het geloof en die Bijbel en zo. Het zijn verhalen en een samenleving heeft nood aan verhalen als je die op de juiste manier kan overbrengen en mensen ermee kan raken.
Dus het is niet omdat je geen priester meer bent of bijna niet meer, dat je niet meer gelooft?
Nee, Nee, ik blijf geloven. Ja, in die... Ja, in die, ja, die God waar ik op mijn manier altijd in geloofd heb.
Het ene sluit het andere niet uit.
Denk het niet, nee.
Nee. Morgen een heel ander... Nee, wat wou ik nog vragen? Dat je, of je naar een kerstmis geweest bent deze dagen?
Nee, het was... Nee. Het was de allereerste keer in de afgelopen 11 jaar, denk ik, dat ik gewoon de kerstdagen in familieverband gevierd heb. Zonder eerst een viering of zonder nog naar een nachtmis te moeten of zo.
En niet te hard gemist.
Nee, want het waren hele warme momenten en ik heb gemerkt dat die minstens even zinvol zijn.
Mm-hmm. Dankjewel voor de komst. Het is vakantie voor leraars. Hè? Ja. Iedere week, geniet daarvan.
Dankjewel.
En morgen dus heel ander verhaal. Dan komt Maya de Tijsje. Is gestopt met de actieve politiek, zo moet ik dat zeggen. Min of meer nadat ze bij de jongste verkiezingen niet herverkozen is. Dus het was geen keuze van haarzelf. Geen goede plaats kreeg ook op de lijst. De vierde, dat was al bij voorbaat Kantje Boord. En het bleek... Boord of Kantje? Welk van de twee moet ik dan zeggen?
Een leraar
moet dat weten. Overboord, die moet ik onthouden. Voor morgen niet in elk geval. Ze heeft nog geen interviews gegeven sindsdien, maar morgen wel bij ons in Wordt Vervolgd op Radio 1. En straks na het nieuws komt Ilse Liebes met Lala Liebes. Mooie dag verder. En dankjewel.
Lieve luisteraar, ik heb zo'n ongelooflijk goed nieuws.
Ja.
Er moet niet meer gestemd worden. Voor het eerst in lange tijd... Totaal nergens voor nodig.
Het is veel geweest.
Het is echt veel geweest, denk het wel.
Ja, en op zich, die lijst is af. De Vox 100 en het zijn de 100 beste nummers van het jaar, sowieso.
Voilà, enkel nog luisteren, dat is het enige. En ik ga u toch nog de nummer 1 meegeven, want dat is echt een verrassende keuze.
Nee, die... Thomas, we gaan nu echt niet die nummer 1 al meegeven.
Ah ja, nee. Goeie opmerking, Sien. We gaan dat nog niet doen.
Nee, ja?
Nee, nog niet.
De Vox 100 met